Er wordt het negende gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van William Tiptoft. Hoofdstuk 15. De grote zegening in 1843. Tot zover hebben we William Tiptoft zien wandelen onder veel duisternis en geestelijke dienstbaarheid. Hij was een van die mensen die hun innerlijkste gevoelens liever verborgen houden dan uitspreken. En uitgezonderd op bijzondere ogenblikken als hij ze niet kon bedwingen, had hij zijn gevoelens zo sterk onder controle, dat het moeilijk was uit zijn woorden op te maken, of zelfs maar uit zijn gedrag, wat er zich afspeelde in zijn gemoed, en wellicht zijn geest ten diepste oefende. Maar ik heb John Kay horen zeggen hoe erg hij in die tijd beproefd werd, en dat hij soms 's morgens beneden kwam en er bepaald ellendig uitziende vanwege de zware zielsoefeningen. Daarom was de verandering, toen God hem zo klaarblijkelijk zegende, waarvan ik nu melding moet maken, des te opvallender. William Tiptoft was er lang en veel mee bezig geweest om de ordinanties van doop en heilig avondmaal in Abingdon te bedienen, aangezien er daar in de omgeving veel waren geroepen en gezegend onder zijn bediening, die openbare belijdenis wensten te doen van hun geloof in de Heere Jezus Christus. Zijn eigen beproevende geestesoefeningen hielden hem echter ter neder in harde dienstbaarheid en hadden het vervullen van deze wens sterk in de weg gestaan. Maar tenslotte werd hij in staat gesteld om door alle hindernissen heen te breken en op 29 januari 1843 werd hij genadiglijk gesterkt naar lichaam en ziel om 23 personen te dopen, onder welke zich 13 vrouwen bevonden en 10 mannen. Het was in de nacht onmiddellijk volgende op deze doopdienst dat de Heer hem de grootste zegening schonk die hij ooit beleefde. Maar ik zal hem zijn eigen verklaring laten geven voor deze opmerkelijke zegening die hij 2 dagen later beschreef. Abingdon, 30 januari 1843. Ik heb nu melding te maken van iets waarin naar ik vertrouw u en de andere vrienden in Oekham zich geïnteresseerd zullen voelen en dat u verheugen zal om te vernemen. En de Heere mogen het zegenen en mogen Hij alle eer ontvangen. Het is voor mij een nieuwe klank om te beginnen met: mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg er mijn gedichten uit van een koning, mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Na met 4 vrienden te hebben gesproken over het voorgevallene op de dag, begaf ik mij op zondagavond op bed, getroost in mijn gemoed, mij dankbaar gevoelende dat de Heere mij had doorgeholpen op een dag van beproeving, waaromtrent ik veel werkzaamheden had gehad, en ik mocht geloven dat God die dag het woord voor enigen tot een zegen had gesteld door middel van zo warm als ik gevoelde te zijn, terwijl hij was meegekomen in zijn eigen ordinantie, waarvan wij hadden deel mogen nemen, de doop. Terwijl ik neerknielde om voor mijn bed een paar woorden van lof uit te brengen, voelde ik dat mijn ziel werd opgetrokken tot God en met een gevoel van mijn zonden laag in het stof voor hem werd vernederd. Maar zodra ik op bed lag, begon ik een vertedering van mijn hart te gevoelen en een zoet gevoel van Gods liefde in mijn ziel, hetgeen onmiddellijk mijn tranen deed opwellen. En de Heere begon op een zoete wijze kostelijke beloften aan mijn ziel toe te passen, met zalvingen, met kracht, en in zulk een mate, als waarmede ik nimmer werd gezegend. In feite heb ik zulk een gezegende openbaring en zoete uitlating nog nooit ervaren. Hoewel ik kan melden dat ik op verschillende tijden ben gezegend geworden, maar zij blijven verre achter bij deze zoete zegening van mijn ziel, en de zaligheid ervan blijft mij nog op een zoete wijze bij, maar ik ben bevreesd om het kwijt te raken of daarvan te worden beroofd. Toen de beloften in mijn ziel begonnen te vloeien, kwamen deze woorden met grote kracht en vaker dan ooit: waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw van moeskruiden. En verder: Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Die mij eren, die zal ik eren. En hij die mijn geboden heeft en ze houdt, hij is het die mij lief heeft. En hij die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik ondervond op een zoete wijze deze liefdesopenbaring aan mijn ziel. En ik zei tegen de gezegende Heere, hij kusse mij met de kussingen zijns monds, want zijn lippen zijn zoet. De beloften vloeiden in mijn ziel, en mijn tranen stroomden rijkelijk, zodat ik spoedig mijn kussen begon te doornatten met tranen van vreugde en niet van droefheid. Ik lag tussen 12 en 1 uur in deze gezegende toestand en viel toen voor ongeveer 2 uur in slaap. En ik ontwaakte in een aangename zielsgestalte, terwijl de Heere mijn ziel wederom zegende, tot ik mij bedwingen moest om niet luid te wenen. Ik sliep niet weer in, maar lag wakker, lovende en prijzende God voor zijn goedheid en genade aan mijn ziel, met vernederende bevattingen van mijzelf en met een verheerlijkte blik op de gezegende Jezus. Terwijl ik vereniging en omgang met hem had in zijn zielenstrijd en lijden. Maar onder mijn zielsverheugingen bleef ik bij ogenblikken zeggen, is het werkelijkheid, Heere, is het werkelijkheid, Heere? Ik wilde weten of het echt was. Ik vroeg mezelf af of ik gewillig was om te sterven. En ik voelde dat ik dat was. En als het de wil des Heeren zou zijn, dan was ik gewillig te sterven, zonder iemand van zijn grote goedheid aan mijn ziel te vertellen, want Gods wil was mijn wil. Ik vroeg mijzelf af of ik liever een grote zak met goud wilde hebben, of deze zegening, en ik voelde dat een grote zak goud niet meer voor mij was dan een grote zak met kiezelstenen, vergeleken bij Gods rijke zegening. En deze woorden kwamen telkens weer op zoete wijze in mijn hart. Nu zal ik de zondaren in het rond vertellen wat een dierbare zaligmaker ik vond. En het lied van Joseph Hart, de gezegende geest van de waarachtige eeuwige God, was mijn zielenzoet. Ik stond het op en ik vertelde het John Kay, mijn huisgenoot, vroeg in de morgen en ik kon mij niet bedwingen om te schreien en ik kon me nauwelijks scheren vanwege mijn tranenvloed. Ik heb de afgelopen nacht meer tranen gestort dan ik in jaren heb gedaan, want mijn tranen vloeien niet zo gemakkelijk als bij vele mensen wel het geval is. Deze woorden die kwamen met kracht. Zing, o gij poorten, want de Heere heeft het gedaan. En ook, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En dit was voor mijn ziel een vette maaltijd, een maaltijd van reine wijn. Van vetvol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Want het gezicht is slechts voor een tijd, maar op het einde zal het spreken en niet liegen. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. U, zowel als anderen, weten dat ik moest wachten en dat ik veel beproefd ben, omdat de Heere mij niet in meerdere mate gezegend heeft met zijn tegenwoordigheid en openbaringen zijnde liefde, alhoewel de Heere mij op de weg enkele teugjes heeft geschonken. Ik ben daartoe gebracht om mijn walgelijkheid te kennen en veel van de verdorvenheid van mijn hart te gevoelen, evenals mij een arme, verloren, verdorven zondaar te gevoelen. Soms heb ik het redeloze schepsel benijd en bij tijden heb ik gedacht dat God mij dodelijk zou treffen omdat ik zoveel zonden in mijn hart gevoelde. Ik gevoelde dat ik maar weinig genade had, zo ik al genade had. En mijn geest is erg beproefd geworden aangaande het stichten van een kerk hier, daar ik het als een smartelijke zaak zag dat de instelling van Gods huis jaar in jaar uit versmaad en veronachtzaam zou worden door degene die, naar ik geloof, de juiste personen waren om zich daarbij te voegen. Daarom kon ik de noodzaak van een gemeenteordening en een bestuur veel beter bezien dan ik op enige wijze mijn bekwaamheid kon bezien tot het herdersambt. Zodoende was ik in grote bestrijdingen en zag ik met veel oefening en geestesbeproevingen uit naar de ordening van de aanstaande zondag, dat ik de dienst zou moeten leiden met een duistere ziel en ook wetende dat er sprake kan zijn van onwaardiglijk te eten en te drinken en dat men zich aldus een oordeel eet en drinkt, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Op vrijdagavond was ik met twee vrienden samen die spraken over de openbaringen Gods aan de ziel. Maar ik was als doof en ik kon niet spreken en ik voelde, als zou ik onmogelijk kunnen staan in de situatie waarvoor ik was geplaatst, omdat ik zo duister en besloten was en zo beproefd werd. Ook op zaterdag voelde ik veel donkerheid en geestesbeproeving, maar had er zo weinig gedachte van dat Gods grote goedheid en genade zo spoedig aan mijn ziel zou worden geopenbaard. Ik heb teugen gehad, maar nu is mijn beker vol en zelfs overvloeiende. In de dagen van tegenspoed heb ik gedacht, hoe zal het nog eens aflopen? Maar nu in de dag van voorspoed is mijn ziel vol vreugde. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend, en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. De zegen des Heren maakt rijk, en hij voegt daar geen smart bij. God gaat voort om mijn ziel te zegenen met zijn liefde, en Christus is dierbaar, en ik ben er zeker van dat de geestelijke zegeningen Gods aan mijn ziel niet leiden tot wereldgelijkvormigheid en ongebondenheid, maar tot sterven aan de wereld en tot geestelijke afzondering. Echt geloof werkt door de liefde en Christus is waarlijk dierbaar en er is geen waarachtige overwinning over de wereld dan door deze gezegende bevinding die gekend en gevoeld wordt in de ziel. En liefde tot Jezus gaat samen met liefde tot de broederen en met ijver en oprechte gebeden voor de kinderen Gods. Het zal hen welgaan die Sion beminnen. Voor deze zegening zag ik tegen de inzetting van het avondmaal des Heren op als iemand die een grote som gelds moest betalen en die niets had waarmee te betalen. Hij wenst dat zulke verplichting niet bestond of dat het tijdstip nog in de verre toekomst lag. En nu kan ik het beschouwen zoals de man de betaling zou beschouwen, als iemand hem alles of meer dan al het geld had geschonken. Tot zover deze brief. Op de volgende zondag bracht William Tiptoff het volk verslag uit van zijn opmerkelijke zegening, waarmee hij op deze wijze bevoorrecht was geworden. En men heeft mij verteld dat het schouwspel dat zich toen voltrok bijna nooit in de kapel werd waargenomen. Hij weende en het volk weende vol vreugde. En er was zo'n algemene vertedering van ieder begenadigd hart, gepaardgaande met zulk een zegening en lofprijzing des Heren, voor zijn liefde en genade. Op deze wijze geopenbaard aan zijn geliefde en zijn waarde dienaar, en voor het geven van zulke getuigenis bij het bedienen van de ordinanties en het stichten van een gemeente, dat het was of God zelf bijzonder onder hen tegenwoordig was. Hun geloof in de waarheden die ze zo lang gehoord en beleden hadden, werden zo bevestigd, hun hoop werd zo versterkt en hun liefde tot God, zijn inzettingen en zijn volk zo verdiept, dat de zegen niet verklaard mag worden slechts geschonken te zijn aan hem, wien deze in het bijzonder werd geschonken, maar dat zij werd uitgebreid tot al het volk dat met hem was. En ik mag er wel aan toevoegen, tot de zeer vele lezers van het verslag ervan, dat door hemzelf gegeven is, zoals spoedig daarna werd opgenomen in de Kostpostendert van maart 1843. Hoewel zijn bediening in deze periode niet in wezen veranderde, toch werd ze helderder, voller en diepgaander, want hij was nu in staat om te spreken uit zijn eigen bevinding van de rijke zegening van het evangelie, van de zoetigheid, van de aan de ziel toegepaste beloften, van de geopenbaarde vergeving der zonde en de uitstorting van goddelijke liefde in het hart. Deze rijkere bediening en het grotere vertrouwen waarmee hij kon spreken van de persoon, het werk, het bloed en de liefde van de Heere Jezus, van zijn eigen persoonlijke aandeel hierin, maakte zijn bediening ook zoeter en gepaster voor degene van zijn hoorders die op een gelijke wijze waren gezegend en die tot hiertoe het tekort hadden gevoeld van dit deel van zijn getuigenis. Maar, alhoewel hij zo opmerkelijk gezegend was, ging hij nooit rusten, zoals velen doen, op een vrijmoedige verzekering van zijn staat, maar hij werd tot op het einde toe in meerdere of in mindere mate beproefd en geoefend met twijfelingen en vrezen van onderscheiden aard, zoals kon worden afgeleid zowel uit de gezegdens die uit zijn mond kwamen in zijn bidden en prediken en uit zijn brieven, als ik ruimte had om deze op te nemen. Bij tijden was hij ook erg terneergeslagen door innerlijke aanvechtingen, de verberging van des Heeren aangezicht, en koudheid, donkerheid en dodigheid van zijn eigen ziel. De volgende brief, die de laatste is die ik kan weergeven, laat iets blijken van de werkzaamheden van zijn hart, enkele jaren na deze opmerkelijke zegening. Ebbingdon, 20 april 1847. U hebt lang genoeg geleefd om te zien dat een christen niet lang zonder beproevingen en moeite kan zijn, veel minder een predikant. Als een predikant een geweten mocht hebben dat begeerlijk is te bezitten, dan is hij ervan verzekerd dat hij ellende zal hebben. En als hij geen geweten mocht hebben dat begeerlijk is om te bezitten, dan had hij beter schoenpoetser kunnen worden. Geen zegening is gelijk aan een geestelijke zegening, maar hoe weinig smeken wij erom en hoe weinig waarderen wij ze, vooral bij ogenblikken. Het ongeloof is zo diepgaand in ons geworteld en de wereld is in velerlei opzicht zo tegengesteld aan de levende godzaligheid. Het hart is bedriegelijk en zo goddeloos dat wij de roede en het vuur nodig hebben, evenals de toelachingen en zoete getuigenissen van zijn liefde, om ons op enige wijze levendig en vruchtbaar voor God te doen zijn. Ik vertrouw te mogen zeggen dat de Heere bij ogenblikken mijn ziel zegent, maar ik geniet niet die vrede en liefde welke ik zou wensen en die ik in een verleden tijden heb genoten. Tot zover deze brief en het 15e hoofdstuk. Hoofdstuk 16. De laatste dagen tussen 1862 en 1864. Maar de mij nog ter beschikking staande gegevens waarschuwen mij om dit gedenkschrift te gaan beëindigen, aldus Philpott. Vanaf het tijdstip deze opmerkelijke zegening, ongeveer 20 jaar lang, was hij zeer overvloedig in het werk van de bediening en er was bijna geen stad of dorp in enig deel van Engeland waar een volk was dat de waarheid kende en lief had, welke hij, als de gelegenheid zich voordeed, niet gewillig bezocht. Het volk des Heren te Manchester, Liverpool, Preston, Birmingham, Bradford, Helmsley, Lincoln en vele andere plaatsen in het noorden te Cirencester, Bath, Trowbridge en nagenoeg ontelbare kapellen in Wiltshire in het westen, Rochester, Maidstone, Faversham in het oosten, Brighton, Chichester en de Dickers in het zuiden, met vele andere plaatsen die ik nu niet kan noemen, allen kennen zijn stem en hadden hem lief en achten hem vanwege zijn vrijmoedig en betrouwbaar getuigenis. Waar hij ook heen ging, zijn persoonlijke vriendelijkheid, zijn washeid van alle trots en pretenties, zijn vrijgevigheid aan en zijn medeleven met de armen, zijn scherpe en bondige uitspraken en zijn erkend godzalig leven hingen zo'n gewicht aan zijn openbaar getuigenis als naar ik geloof maar weinig predikanten in onze dagen hebben gehad. Van nature krachtig van bouw, hoewel naar ik geloof niet erg sterk van gestel, besteedde hij weinig zorg aan zijn gezondheid, behalve dat hij erg matig was, ik zou bijna zeggen, zijn strakke onthouding en dagelijkse oefening. Maar tegen de herfst en de winter van het jaar 1862 wekte zijn veranderde uiterlijk sterke ongerustheid bij zijn vrienden in Ebbingdon. Een lastige heesheid door hem toegeschreven aan een koude werd erg merkbaar. maar hij zwoegde nog door, zijn kanselwerk een weinig verminderend en hopende toen de lente kwam dat hij zijn stem zou herkrijgen. De kwaal waaraan hij stierf was een absces dat zich inwendig concentreerde aan de rechterzijde van zijn keel, gepaard met een kwaadaardig gezwel dat zich had vastgezet op een van zijn stembanden, zoals ze worden genoemd. Dat is precies op de centrale plaats waar de stem wordt gevormd, bovenaan de luchtpijp. En daar de klacht niet zichtbaar was en langzaam en verraderlijk opkwam, bestond er enige tijd geen vermoeden omtrent het ware karakter ervan, of vrees voor het gevaarlijke karakter ervan, maar zijn vrienden en hoorders hadden enige maanden voor het begin van 1863 opgemerkt dat hij er ziekelijk uitzag, alsof zijn gezondheid gebroken was en dat zijn eens zo helder en krachtige stem zacht en hees was geworden. Echter, hij volhardde nog in zijn ambtelijke werk en omdat zijn borst vele jaren gezond was geweest en sterk, stelde hij zich na de prediking even gemakkelijk bloot aan vocht en kou, door soms bijna 3 mijl naar huis te wandelen door nevel en mist, na een gebedssamenkomst te hebben bijgewoond in een kleine ruimte in een dorp bij Ebbingdon. Klaarblijkelijk was hij enige tijd zelf niet op de hoogte van de aard en het gevaar van zijn klacht, maar hij dacht dat het een gewone heesheid was, die binnenkort wel zou overgaan, zoals een gewone verkoudheid. Nog kon hij plaats geven aan de gedachte dat hij zijn dienstwerk moest onderbreken, of tenminste moest verminderen, waarin hij zo erg begunstigd en gezegend was. Daarom met zijn gebruikelijke bereidwilligheid en zelfvernoocheling nam hij nog uitnodigingen aan van verschillende kerken waar hij tevoren gepreekt had, alhoewel het zijn vrienden en hoorders duidelijk werd dat de heesheid van zijn stem erger werd in plaats van minder. Nog hield hij zijn werk vol, daar de Ere Gods en het goede voor zijn volk hem liever waren dan zijn eigen gerief of zelfs gezondheid en leven. De verschillende kerken doorgaande predikte hij soms 5 keer in de week, naast 2 keer op zondag. Hij predikte te Ebbingdon voor zijn geliefde volk op woensdag 29 april 1863, terwijl hij en zij er nog weinig aan dachten dat het de laatste keer zou zijn, uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17. Vooraf verklarende 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 3. Het woord heiliging. In mei 1863 diende hij, zoals hij gewoon was te doen, voor de tijd van een maand de Cower Street Chapel in Londen, toen zijn gewijzigd voorkomen en zijn zwakheid en heesheid van zijn stem zo duidelijk was, dat hij ertoe werd bewogen om een kundig geneesheer te raadplegen, die, na een diepgaand onderzoek van hem zijn toestand, hem zeer ernstig adviseerde met prediken op te houden, tenminste voor het ogenblik. Dat was voor hem een diepgaande en zware beproeving om zijn geliefde werk te beëindigen, maar de wijsheid en van de raadgeving gevoelende en de noodzaak ervan, toen hij naar huis terugkeerde na de beëindiging van zijn predikbeurt in Londen, deed hij geen poging meer om te prediken. Op woensdag 24 juni 1863 las hij lied 667 en op zondag 28 juni las hij voor lied 591, dat het laatste lied was dat hij met een hoorbare stem in zijn eigen kapel voorlas. Ik zal het laatste versregel aanhalen als zo gepast en alsof de beste man enig voorgevoel had van zijn naderende einde. Het tijdstip is bepaald en zal niet lang meer duren, of Christus zal zijn boodschapper sturen, om hem uit Meesig thuis te halen, en daar zal al zijn verdriet ten einde dalen. Op donderdag 2 juli kwam hij naar Oekhem voor een bezoek aan zijn zuster, mevrouw Kiel, en op zijn weg daarheen bezocht hij Stamford om mij te ontmoeten en ging met mij mee naar de kapel, waar ik die avond moest prediken. Ik was erg getroffen door zijn veranderde uiterlijk en zijn verlies van zijn stem, en alhoewel deze toen, zoals later bleek, nog niet tot een fluistering was geworden, had ik wat moeite om een onafgebroken gesprek met hem te voeren. Toen ik de volgende dag mijn huis verliet om mijn predikbeurten waar te nemen in Londen en Wilts, zag ik hem niet weer tot 5 september, toen hij nog steeds te Oekhem was en ik bemerkte dat zijn gezondheid nog verder was achteruit gegaan en zijn gelaatsuitdrukking nog bleker was en gelijkend op een dode. En hoewel zijn klacht nog onduidelijk scheen, was het duidelijk dat de een of de andere organische kwaal aan zijn leven knaagde. Gedurende de hele herfst en winter bleef hij te Oekhem onder het gastvrije dak van zijn zwager, de heer Kiel, waar alles dat aan vriendelijkheid, toegenegenheid en medische kennis zou kunnen worden bedacht tot zijn gerief werd gedaan. En als het Gods wil mocht zijn, tot zijn herstel. Daarom zag ik hem gedurende die periode voortdurend, daar ik elke 14 dagen, bijna 4 dagen, in datzelfde huis met hem doorbracht. Zijn stemverlies echter en zijn verzwakte en geknakte gezondheid belemmerden een gesprek tussen ons in sterke mate, daar hij over de tafel heen nauwelijks kon worden verstaan, en een gesprek van enige duur hem deed hoesten en hem tot uitputting bracht. Maar ik was een ooggetuige van zijn geduldige onderwerping aan de bezoekende hand Gods, en bij één gelegenheid in het bijzonder van de vertroostingen die hij genoot. Maar meestentijds was hij erg stil, voornamelijk in zijn eigen kamer verblijvende, uitgezonderd bij de maaltijden en gedurende de winter bijna altijd aan huis gebonden. Toch, als hij kon en het weer liet het toe, bezocht hij de kapel, want zijn hart was altijd bij het geliefde volk van God en in het huis des gebeds, hoewel het voor ons en voor hem pijnlijk was dat hij een zwijgende toehoorder moest zijn, waar hij zo vaak een vrijmoedig en een getrouw prediker was geweest. Daar het de wil van God was, zijn bezoekende hand op mij, dat is Philpott, te leggen in de vroege lente van 1864, zag ik hem niet vanaf eind februari tot eind april. Toen ik Oekhem weer bezocht, nam ik niet zo'n grote verandering waar in zijn uiterlijk als ik wel had verwacht. Toch woekende de kwaal blijkbaar voort, en ofschoon ik er vanaf het allereerste begin aan twijfelde of zijn stem of gezondheid wel ooit zou herstellen, werd ik meer bevestigd in mijn vrees dat zijn ziekte op de dood zou uitlopen. Daar zijn stem weg was, scheen zijn werk gedaan te zijn en zijn bediening geëindigd. Zoals hij ons een voorbeeld van de wil Gods te doen gegeven had, leek het nu alsof hij was aangewezen ons een voorbeeld te zijn van de wil Gods te doordragen. De geliefde man moet inderdaad erg in het lichaam hebben geleden, daar wij allen weten welk een tere plaats de keel is, en de aard van zijn klacht bemoeilijkte niet alleen het slikken, maar het bracht soms zulke hevige hoesbuien teweeg, dat het pijnlijk was om er getuige van te zijn. Maar bij al mijn aandachtig geschouwen van hem heb ik hem nooit horen klagen of murmureren. Daar de juiste aard van zijn klacht onbekend was, en aangezien ik wist van de beschrijving dergene die er getuige van waren geweest, wat een vreselijke kwaal het zou zijn als de aandoening in zijn keel kankergen zou blijken te zijn, zoals eens werd beweerd, dan heb ik vaak gebeden of God zijn werk zou willen bekorten en mijn beste vriend het gevreesde lijden te besparen. Toen men verdere medisch consult noodzakelijk achtte, sprak hij de wens uit om een geneesheer in Londen te raadplegen die zich had gespecialiseerd in keelaandoeningen. Daarom vertrok hij op 30 mei uit Oekhem naar Londen, na een verblijf van ongeveer 11 maanden, en ik heb dikwijls de beminnenswaardige voorzienigheid Gods bewonderd door hem zo'n geriefelijk thuis te geven tijdens zijn ziekte. Daar zijn kwaal hem erg verzwakte, had hij veel steun en doorlopende aandacht nodig, en degene die op de hoogte zijn met zijn gematigde en zelfverloochende gewoonten, zullen met mij van één gevoelen zijn, dat hij zich niet veroorloofd zou hebben wat hij eens als luxe had beschouwd, maar dat nu noodzaken waren geworden, zoals 3 maal daags vlees en wijn. De laatste morgen dat hij in Oekhem was, was ik bij hem, terwijl ik met hem en voor hem bad in de familiekring en op een zeer minzame en toegenegen wijze scheiden wij, hoewel ik toen niet gedacht zou hebben dat ik hem nooit levend zou weerzien. De geneesheer in Londen, die zich had gespecialiseerd in keelaandoeningen, stelde bij een oculair onderzoek vast dat zich een kwaadaardig gezwel bevond op een van zijn stembanden, zoals tevoren werd vermoed, maar hij wilde geen besliste uitspraak doen over de verdikking in de keel, doch dacht dat het uiteindelijk kankergen zou blijken te zijn. Dit was echter niet het geval, daar de afloop uitwees dat het een eenvoudig gezwel was, dat hem geleidelijk uitputte, maar niet op die vreselijke kwaal kanker geleek in haar symptomen of uitwerkingen. Op verschillende tijden zegende de Heer op overvloedige wijze zijn ziel, hem verzoenende met deze zware bezoeking, hoewel hij door stemverlies niet veel kon praten met degenen die hem kwamen bezoeken. Op 11 juni vertrok hij uit Londen naar Clifton bij Abingdon en de volgende dag, zijnde een zondag, na met grote aangenaamheid de heer Knil te hebben beluisterd, hielp hij hem het avondmaal des Heren te bedienen aan de gemeente waarvan hij zoveel jaren de geliefde herder was geweest, het brood ronddelende aan de ene zijde van de kapel en de beker aan de andere zijde. Hij had tevoren gekozen om te zingen het lied 1121 en hij werd bijzonder gezegend toen de heer Knil het voorlas, vooral bij het vierde vers. Doe dit, zo riep hij uit, tot de tijd ten einde zal zijn, ter genachtdachtenis van uw stervende vriend. Ontmoet mij aan mijn dis en verhaal, de liefde van uw opgevaren heren. Zeer aandoenlijk was het tafereel en vele tranen werden er aan beide zijden gestort. Hij die zo sterk de wederkeer gevoelde tussen zijn eigen volk, met de zegening des Heren aan zijn ziel, en zij, verheugd hem onder hen lieden te verwelkomen, doch treurende over zijn veranderde uiterlijk. Een vriend, uit wiens verslag wij de meeste van de bovengenoemde bijzonderheden hebben verzameld, die omschrijft het al dus. De vrienden tot hem te zien komen en hem de hand zien schudden, de tranen van liefde en leed langs ieders gelaat vloeiende, dat was een tafereel dat we nauwelijks verwachten dat ooit weer zal plaatsvinden in onze gemeente. Aldus zo bijzonder bevoorrecht en gezegend te zijn bij de terugkeer naar en het hernieuwde bezoek aan zijn eigen geliefde volk, leek het met kracht in zijn hart te worden gebracht dat hij onder hen zou moeten komen wonen, de korte tijd die hem nog te leven bleef, sterven en begraven worden. Want hij vertelde de vriend bij wie hij verbleef op de terugweg naar zijn huis te Clifton, dat hij zou willen wonen, sterven en begraven worden te Abingdon. Toen deze zijn wens aan zijn vrienden werd meegedeeld, stemde dit precies met hun verlangens overeen, want zij hadden de lange scheiding van hem sterk gevoeld, en zij verlangden er ernstig naar dat de laatste dagen van het leven van hun dierbare herder onder hen zou worden doorgebracht. Op 13 juni ging hij naar Brinkworth, Wiltshire, om een korte tijd te vertoeven bij een geliefde en een geachte vriend. En terwijl hij daar was, werd hij weer sterk gezegend en bevoorrecht aan zijn ziel. Intussen, als zijn wens naar Abingdon te komen en daar te wonen en te sterven aan zijn vrienden bekend wordt, spannen zij zich in om hem een geschikt huis te bezorgen en brengen alles in gereedheid voor zijn ontvangst bij zijn terugkeer. Op vrijdag 1 juli kwam hij terug te Abingdon en betrok zijn laatste aardse verblijfsplaats. Daar het rustig gelegen was en buiten de stad lag, beviel het hem goed, en daar het uitzicht bood op de begraafplaats waarop, naar hij wist, zijn lichaam spoedig zou rusten, beantwoordde het in sterke mate aan zijn gevoelens, die, zoals wij die hem goed kenden, ons herinneren, zelfs in zijn gezonde dagen veel bezig waren met het ernstige onderwerp van de dood. Wellicht mogen het hier niet buiten het bestek liggen om te zeggen dat hij die tot eer van God en ten goede van zijn volk ieder kwartje van zijn eigen bezit had weggegeven of besteed, nu in vrij sterke mate afhankelijk was van zijn vrienden. En dit was niet nodig geweest, ware hij zelf niet zo uitzonderlijk vrijgevig geweest, want als hij maar 1 shilling had, zou hij meer dan de helft weggeven. En als men tegenwerpingen maakte dat hij zo gemakkelijk weggaf en zelfs niets overhield, was hij gewoon om te zeggen dat hij niet bang was dat er niet in zou worden voorzien als hij het nodig had. En zo ondervond hij het, want de Heere, die hem dat geloof schonk, die maakte dit waar En hij had nooit gebrek aan iets dat tot zijn gerief kon bijdragen tot de laatste dag van zijn leven. Wederom zeer bevoorrecht en gezegend in zijn nieuwe verblijfplaats, zei hij dat hij de Heere dankbaar was dat hij ooit naar Ebbinghom was teruggekeerd. Hoewel ik om sommige redenen verheugd zou zijn geweest als hij naar Oekum zou zijn teruggekeerd, opdat hij daar al de gemakken mocht hebben die hij zozeer nodig had, en zo granen geboden werden in zijn kwijnende toestand, toch kon ik niet anders dan gevoelen en zeggen dat het een dierbare beslissing was toen hij besloot om te leven en te sterven onder zijn eigen volk. En ik ben er zeker van dat allen die hem kenden en me lief hadden met mij zullen instemmen dat het precies de man tekende, het laatste en gepaste einde van zijn godzalig zelfverloochene leven. Einde van hoofdstuk 16. Hoofdstuk 17. Zijn zalig sterven. 1864. Ik zal nu een uittreksel geven van de brief van een vriend die in zijn laatste dagen veel bij hem was en die aan zijn sterfbed stond. Dat was Edwin Porter. Hij was later predikant te Ellington. Ik heb het genoegen en het voorrecht gesmaakt op bescheiden wijze bijna dagelijks mijn opwachting bij hem te maken, sedert zijn terugkeer naar Ebbinghom. De eerste zondag was hij in staat naar de kapel te komen, maar de tweede zondag was dit niet het geval, en op de morgen van die dag was hij erg ingezonken en beproefd van geest, maar omtrent 4 uur in de namiddag verbrak de Heere zijn hart en hij zegende hem grotelijks. Later vertelde hij de vrienden die hem kwamen bezoeken dat de Heere nu op alles de kroon had gezet. En na die tijd is hij nooit meer zo ingezonken geweest, maar in antwoord op mijn dagelijkse vragen zei hij dat hij erg getroost van geest was. En hierna kwam hij iedere zondag naar de kapel. Een goede vriend leende mij hiertoe een rijtuig om hem te halen en terug te brengen. Maar de laatste zondag, 14 augustus, kon ik een grote verandering in hem opmerken. Terwijl wij aan de maaltijd zaten, bij onszelf in het schoollokaal bij de kapel, vertelde ik hem dat hij erg ziek was. Hij dacht dat hij niet zo ziek was als hij was geweest op de voorafgaande zondag, doch velen van zijn vrienden was het duidelijk dat hij veel zwakker was. Hij vertelde mij dat hij dominee Beard goed had mogen beluisteren en dat het de juiste wijze van prediken was en dat hij blij was om het te zijn. Op maandag zag ik hem weer. Hij was nog zwakker, maar het leek er niet op dat hij zo spoedig zou sterven. Op die dag echter brak het absces van binnen door. Nadat het absces doorgebroken was, begon hij geleidelijk achteruit te gaan, terwijl hij naar het scheen alle kracht had verloren om zijn voedsel door te slikken, en het weinige dat hij nam kwam terug. Ik regelde dat ik dinsdagmorgen weer bij hem kon komen, hetgeen ik heb gedaan. En ik vernam dat hij er slechter aan toe was en ik ging onmiddellijk naar hem toe. Toen ik zijn huis binnenkwam, vond ik hem erg zwak en zittende op de sofa, want hij was erin geslaagd op te staan en zich te kleden. Ik zei, hoe gaat het vanmorgen met u, William Tiptaf? Zijn antwoord was, vanmorgen ben ik uitzonderlijk gezegend. Het 472ste gezang werd bijzonder aan hem gezegend. Als matheid en ziekte aangrijpen, deze leemenhut, die schudt, enzovoorts. Hij was om 6 uur naar beneden gekomen. Hij had zich geschoren en ontbeten, maar hij was erg zwak. Ik mag wel zeggen dat hij in het geheel niet ontbeet, maar terugbracht hetgeen hij had geprobeerd te slikken. Hij vroeg of ik dacht dat hij er beter aan deed om naar bed te gaan. Ik zei, jawel, dat zou beter zijn. Hij zei, wel, dan zal ik dat doen. Ik kreeg hem met grote moeite de trap op en toen was hij genoodzaakt om te rusten. Toen hij wat op krachten gekomen was, liet hij mij toe om hem te ontkleden en hem in bed te stoppen. Nadat hij een poosje op bed gelegen had, zei hij tegen mij, wat zijn dit toch 2 grote genadeweldaden, pas klaar en gewillig te zijn gemaakt om te sterven. Hij leed toen heel erg, klaarblijkelijk worstelend met de dood, maar hij zei, de dood heeft zijn prikkel verloren en het graf haar overwinning. Hij vertelde dit ook tegen vriend Hicks, toen deze hem kwam bezoeken, spoedig nadat hij het tegenover mij had verteld. En toen vroeg hij mij om te lezen en vriend Hicks een gebed te doen. Ik las voor Psalm 116 en ik zei tegen hem: U hebt heel wat over deze psalm gesproken. Hij zei ja. Vriend Hicks ging in het gebed en hierna vroeg ik hem of hij zich nog gelukkig gevoelde. Hoewel hij naar het scheen erg leed, zei hij dat hij de dood in het aangezicht kon zien en hij voegde eraan toe: Wat een genade weldaad. Vriend Hicks zei: U was gewoonlijk lied 406 voor te lezen, dat in het laatste vers als volgt luidt, en vriend Hicks citeerde toen dat vers: Als wij geroepen worden de koning der verschrikking te ontmoeten, zou liefde mijn sterfbed kalmeren en genade mijn ziel ondersteunen. Dan, aleer ik dit sterfelijke leem verlaat, zal ik mijn bezwijkende stem verheffen en spreken: Laat genade triomferen. Vriend Hicks zei: Geef dit vers nu uw gedachten weer. En hij sprak ja. Hierna verliet vriend Hicks hem en er kwam een vriend die hem wenste te zien. Ik vertelde hem dat het mevrouw Paxman van Clifton was. Kunt u haar ontvangen? Hij zei dat ze mocht komen en hem de hand mocht schudden en zich dan moest terugtrekken, daar hij niet met haar kon spreken. Ik zei haar dit en ze kwam naar hem toe en ze schudde hem de hand en hij lachte en hij sprak tot haar: Zo overvloedig mijn bezoekingen zijn, zo overvloedig zijn mijn vertroostingen. Mevrouw Paxman nam afscheid en vertrok. We bleven omtrent 3 uur samen in de kamer. Ik vroeg hem geregeld of hij zich gelukkig gevoelde en hij beaamde dit. Onderwijl zei hij dat ik de vrienden mocht schrijven en vertellen hoe gelukkig hij wel was en dat zijn laatste dagen zijn beste waren geweest en dat Christus hem dierbaar was. Maar hij leed nog steeds en ik kon alleen bidden dat God zijn lijden mocht bekorten en hem tot zichzelf zou opnemen. Maar tezelfde tijd bedacht ik dat ik moest bidden of God hem kracht en overgave zou willen schenken om geheel volgens zijn heilige wil te lijden. Omtrent deze tijd, 8 uur, probeerde hij wat bouillon te gebruiken, maar hij kon het niet slikken. Ik moet hier vermelden dat ik enige uren tevoren de dokter had laten roepen en de dokter zei dat hij geen kracht had om te slikken en dat was inderdaad het geval, want hij slikte niets meer. Omtrent 8:30 zei hij: Hoe zie ik eruit? Ziet mijn voorhoofd er mager en bleek uit? Ik zei ja. Hij zei toen: Waarom dacht je dat ik er slechter aan toe was dan zondag? Ik zei: U zag er slechter uit en u was zwakker. Hij zei dat hij vorige zondag meer pijn had gehad. En ik sprak: De strijd zal spoedig voorbij zijn. Hij zei: Zou je denken? Ik zei ja. U zult spoedig in de hemel zijn. Hij antwoordde: Ja, en wat een genade. Hij probeerde wat thee te nemen, maar hij kon het niet slikken en hij kon er alleen zijn mond mee spoelen. Hij hield nu op met hoesten en hij was beter in staat om te spreken en wel op een luide fluistertoon. Omtrent 9 uur was hij nog in grote lichamelijke ongedurigheid. Ik vroeg hem weer of hij gelukkig was en zei: Is Jezus u dierbaar? Hij sprak: Ja, ja. Hij zei weer: Wat een genade dat mijn laatste dagen mijn beste zijn geweest. Ik zei: Ja, en uw laatste uren zijn ook uw beste geweest. Hij beaamde dit. Toen verlangde hij van bed te komen om het opnieuw op te maken. Ik liet hem plaatsnemen in zijn stoel en hij zei mij dat ik het bed zelf moest opmaken. Ik deed dit en ik legde hem weer op bed en toen zei hij: Wat een genade om de grootste zegeningen te ontvangen als men deze het meeste nodig heeft. Voor mij zou het beter zijn te sterven. Te sterven zou mij gewin zijn. Hij was nog steeds ongedurig naar het lichaam en hij zei: Oh, het is bijna genoeg om iemand aan zijn einde te brengen. Ik zei: Ja, de strijd zal spoedig voorbij zijn. Hij zei ja. Mejuffrouw Richmond en mevrouw Bobet, beide leden van de gemeente, kwamen binnen. Hij reikte ze de hand en hij lachte en zei dat hij zich nog gelukkig voelde en dat hij hoopte ze in de hemel te ontmoeten. Mevrouw Hall, zijn huishoudster, kwam nu de kamer binnen met nog 2 vrienden. Hij vertelde haar dat hij gelukkig was. Omstreeks 11:30 werd hij rustiger en zijn ongedurigheid was bijna over. Toen begon hij alsof hij tot ons zou prediken en hij sprak: Wat een genade, mijn laatste ogenblikken zijn mijn beste. En ik zei toen: U zult spoedig in de hemel zijn. Hij zei: Ja. En ik zei: U kunt zeggen, ik zal spoedig behouden zijn. En hij zei: Ja, en me voegen bij de gelukkige scharen, en het is vrije genade, vrije genade. Vrije wilgevoelens zullen niet volstaan om mee te sterven. Het is vrije genade dat de eeuwigheid zal verduren, maar de vrije wil zal worden verworpen. Hij zei nog iets anders, maar ik kon die andere woorden niet duidelijk verstaan. Hij sprak toen: Wat de moeite en verdriet vergezellen de ware volgelingen van het Lam. Maar welk een genade om te volharden tot het einde toe. En weer: Mijn laatste ogenblikken zijn mijn beste geweest. Ik hoorde hem nu zeggen: Uw liefde is beter dan de wijn. Loof God, loof God. Hij zei dat hij verlangde om heen te gaan en God in de hemel te loven. Ik antwoordde: U kunt zeggen, zie, daar rijdt zijn strijdwagen, en spreken: Laat genade triomferen. Hij zei: Ja, en genade zal al de lof ontvangen. Hij werd toen erg rustig en hij blies kalm zijn laatste adem uit om 25 minuten over 1 in de morgen van 17 augustus 1864. Met welke kracht kwamen de woorden in mijn hart toen hij zijn laatste adem had uitgeblazen: Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Tot zover dit verslag. Philpott vervolgt: Was het mij toegestaan mijn predikbeurt in Abingdon te vervullen voor 21 augustus, dan zou het mij te beurt gevallen zijn mijn geliefde vriend en broeder te begraven. Maar vanwege een algemene ziekelijke gesteldheid en een koude die ik had gevat en een pijnlijke keel, precies op dat tijdstip was ik zelfs niet in staat om de begrafenis bij te wonen. Hij werd naar zijn laatste rustplaats gebracht door dominee Tanner van Cirencester, bijgestaan door Corton en Hammond, en men mag waarlijk zeggen dat vrome mannen hem naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht en veel rouw over hem bedreven hebben. Want vele tranen, tranen niet allen van verdriet, maar van toegenegenheid, getemperd door heilige vreugde over zijn gezegend uiteinde, werden gestort door de leden van zijn diep bedroefde gemeente en door de vrienden die van verre en uit de omtrek voor het laatste eerbetoon kwamen tot zijn gedachtenis. En wat mijzelf betreft moet ik zeggen, hoewel ik het ten diepste zou hebben gevoeld, ik sedertdien dikwijls heb gewenst dat mijn ogen konden hebben gerust op zijn statie, toen deze wegzonk in de aarde, en dat ik hem zou hebben kunnen zien, zoals hij zo vaak had gebeden, neergelegd in het graf. En dit is het einde van hoofdstuk 17. Hoofdstuk 18 omvat een predikatie van hem die hij heeft gehouden in de grote kerk van Abingdon over Matthäus 1 vers 21 en die u elders kunt beluisteren op de website. Hoofdstuk 19 is nog een kort verhaal van Thomas Husband. Die was hulpprediker aan de plaatselijke kerk te South Moreton, vroeger Berkshire, nu Oxfordshire, maar hij werd later de grondlegger van de gemeente van de Strikbaptisten te South Moreton. Het is zowel belangwekkend als profijtelijk voor de huishouding des geloofs om te horen van de leidingen des Heren met zijn volk, en daarom wil ik, uit welke tegenwerping dan ook, die uit egoïsme of geestelijke hovedij mocht worden aangevoerd, de zeer genadige en enigszins opmerkelijke wijze waarop de Heere de vrijheid van het evangelie verlossing aan mijn hart openbaarde en deze toepaste, niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerheid, niet graag achterhouden. Op de zondag voorafgaande aan dinsdag de 3 mei 1831... hield ik een predikatie in mijn eigen gemeente, welke werd aangehoord door een geestelijke vriend, de heer William Tiptaf van Abingdon, toen de tijd onder mijn dak vertoevende. Het wettische karakter van deze mijn leerrede, tezamen met de wereldse gestalte en het evangelie weerstaande geest, welke ik toen nog bezat, maakte geen geringe indruk op het gemoed van deze persoon, die sedert enige tijd in wederzijdse achting en toegenegenheid met mij had gewandeld, en aan wie de Heere nog maar kort van tevoren een krachtige openbaring van zijn bijzondere gunst had gedaan, hetgeen trouwens in zijn ganse wandel en omgang uitblonk. De kracht van de goddelijke genade, welke toen op hem rustte, deed hem zijn een brief, gelezen en bekend van allen, en een ieder werd ertoe gedwongen om hem te kennen dat hij met Jezus geweest was. Tot de volgende dinsdag wederstond ik, nog wel in het gemoed, want ik deed het onwetende in ongelovigheid, de gevoelens en, naar ik mij verbeelde, nieuwerwetse opvattingen, welke hij, dat is William Tiptaf, erop nahield. Ik moet ernstig getuigen tegen mijn eigen duisternis, de geest van wettischheid en tegenstand des harten op die tijd tegen de vrije en de volkomen zaligheid van het evangelie. Op dinsdag 3 mei verliet mijn vriend het huis gedurende de morgen en ik werd daartoe gebracht voor het onderwerp van een predikatie op de volgende zondag, deze plaats in de 25e psalm te overdenken. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Ik had het nog niet lang overdacht of er brak op een krachtige en onweerstaanbare wijze goddelijk licht in mijn ziel door, hoewel ik van tevoren de hoofdleerstukken der genade in de letter had beschouwd en ik deze tot op een zekere hoogte en op een eenzijdige wijze had gepredikt, toch had ik nimmer een krachtdadige en bevindelijke kennis ervan bezeten. Maar vanaf dat ogenblik echter werd ik overtuigd van verschillende zaken. Allereerst van de in alle opzichten gevallen een hulpeloze staat van het schepsel. Ten tweede van de gescheidenheid van wet en evangelie. Tevoren waren zij in mijn gedachten en prediking op een verbijsterende wijze doorheen gemengd. Thans zag ik het aardse karakter van het een en het hemelse karakter van het ander. Het gescheiden zijn van beide werd mij toen met zulk een levendige overtuiging geopenbaard, dat het was alsof iemand in elk van zijn handen twee zaken had genomen, die van tevoren één geheel vormende en deze zover mogelijk van één scheiden. Ten derde zag ik de vrijheid en het onvoorwaardelijke karakter van het evangelie vermeld in het 8e hoofdstuk van de Hebreeën. En ten vierde werd mij getoond met een onbeschrijfelijke troost en tot bevestiging der ziel, dat eeuwig blijvende verbond der genade dat God de Vader oprichtte met zijn Zoon voor de grondlegging der wereld, ten behoeve der uitverkorenen van het mensdom die aan Christus waren geheven, zoals in Efeze 1. Om kort te gaan. Het licht en de overtuiging op dat ogenblik van genade, aldus in mijn hart gebracht, kunnen nimmer worden vergeten, en de uitwerking ervan, daaraan twijfel ik niet, zal blijvend zijn. Het water des levens dat Jezus toen schonk, hoewel dikwijls gestremd en belemmerd door het onkruid van inwonende verdorvenheid, heeft zich tot nog toe doen kennen als de fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Een van de onmiddellijke bevindelijke gevolgen was dat ik tot het goddelijke woord werd gebracht met een nieuw en geestelijk onderscheidingsvermogen en een kracht en een zoetigheid erop rustende vond, waaraan ik vroeger geen deel had. Ik kreeg bevindelijk kennis aan de taal van de profeet. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Vanaf dat ogenblik werd ik een lezer van de Bijbel voor mijzelf, zag uit naar de beloofde uitlegger om mij in de waarheid te leiden en begeerde om de mening en het commentaar van anderen ondergeschikt te doen zijn aan de stem van deze grote leraar, voor de noodzakelijkheid en de kracht van wiens goddelijke werkingen ik nu op een bewuste wijze ontvankelijk was geworden. Verscheidene weken lang ondervond ik een hemelsgezindheid en een heiligheid in mijn gemoed, welke de gezegende trooster alleen kan schenken. Ik wandelde met God, Zijn tegenwoordigheid werd geëigend, zowel wanneer ik thuis gezeten was als wanneer ik onderweg was, wanneer ik nederlag en wanneer ik opstond. De naam van Jezus was een uitgestorte olie. Hij werd aanschouwd als de banier dragend boven 10.000, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Toen leerde ik de bevindelijke gevoelens kennen van hem, die zei, maar hetgeen mij een gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Het was een periode van blijdschap en vrede. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. En dit was mijn bevinding toen de genadige verlosser zichzelf om niet aan mij openbaarde, zoals hij dat niet aan de wereld doet. En ik laat niet na om daaraan toe te voegen dat de middellijke oorzaak van deze openbaring het gebed des geloofs was, opgezonden door mijn vriend, de heer William Tiptaf. William Tiptaf was getroffen door de duisterheid en de wettischheid van mijn opvattingen en door de geesteloosheid van mijn gemoedsgesteldheid. En hij had het er zich erg aangetrokken en hij had gevolgelijk de zaak opgenomen en deze voor de Heere mogen neerleggen. En het had die genadige verbondsgod, die eerst inspireert en vervolgens de smeekbeden van zijn volk verhoort, behaagd om zijn eigen genadig voornemen te volbrengen, op deze persoon uit te gieten dat krachtige gebed, het welk veel vermag. Hij vroeg, gelovende, en het gebed werd gehoord en verhoord. Toen William Tiptaf weer binnenkwam op dinsdag, riep ik hem apart, en met een warm gevoel van toegenegenheid eens christens, zei ik, iemand heeft voor mij gebeden, en ik geloof dat u het was, omdat, toen ik enkele uren geleden de gevoelige openbaring des geestes ontving en ondervond, mijn hart werd uitgehaald in een sterke geestelijke vereniging met u. De heer Tiptaf antwoordde, Gode zij alle eer, dat mijn verhaal van het genadebezoek hem niet verbaasde, want de Heere had de voorafgaande nacht, ten mijne behoeve, hem zulk een geest der genade en der gebeden met dankzegging verleend, zelfs zo, dat hij vertelde nauwelijks ook maar enigszins te hebben geslapen, doch bijna de ganse nacht in het gebed te zijn geweest, dat hij toen de uitwerking wachtende en verwachtende was. Aldus maakt dit bijkomende feit een genadebeleving uit van de waarheid der goddelijke verzekering, dat wij al wat wij begeren zullen in het gebed, gelovende, zullen ontvangen. Tot zover dit hoofdstuk. En dat is gelijk het einde van het boek. William Tiptaf, dienaar van het Evangelie, samengesteld door Joseph Charles Philpott en nu voorgelezen door Stichting Het Braambosch.